BNR Nieuwsradio. Ask Me Anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de intensive care. De IC speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het coronavirus. En zo worden de maatregelen in ons land onder andere afgestemd op wat de IC aan kan. Heb je een vraag over de intensive care, wat er aan vooraf gaat voordat je daar terechtkomt, of wil je eigen ervaring of zorgen delen? Laat het van je horen. Via Twitter @BNR, via Facebook, je mag me mailen. askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel even naar de studio en dan stel je vraag live in de uitzending. Ik praat erover vandaag met Lilian Vloet. Ze is lector acute intensieve zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en tevens voorzitter van de FCEC. En dat is de stichting die ernaar streeft om de impact van een IC-opname te beperken. Later dit uur praat ik ook nog met IC-arts David van Westerlo. En ik praat met Maaike en zij is van de Breathtaking Nurses. En dat zijn drie dames die hebben een Instagram-account geopend waarin ze uitleggen wat er allemaal gebeurt in het ziekenhuis voordat de mensen naar de IC gaan. Kortom, je kan al je vragen weer bij ons kwijt vandaag. Goedemorgen, Lilian.
Goedemorgen.
Ja, laten we even bij het begin beginnen. Wanneer kom ik op de intensive care terecht? Ik bedoel, wie bepaalt dat?
Je komt op de intensive care terecht als je vitale organen ondersteuning nodig hebben. Als je continue bewaking nodig hebt. Dus als je hartondersteuning heeft, als je beademing ondersteuning nodig heeft, dan kom je op de intensive care.
Oké. Wat zegt het eigenlijk als je op de IC terechtkomt? Wat betekent die belangrijke rol van de IC in die hele bestrijding van het coronavirus? Geeft het eigenlijk de zwaarte van die ziekte aan of van het virus aan? Ik bedoel, want ja, er zijn toch niet veel virussen waarbij mensen direct op de intensive care terechtkomen?
Nee, het geeft aan dat je lichaam ondersteuning nodig heeft om te herstellen. Door middel van beademing, door middel van medicatie, door middel van bewaking die op de normale, reguliere verpleegafdeling niet meer gegeven kan worden. En in het geval van corona zijn mensen enorm benauwd op de gewone verpleegafdelingen. Krijgen ze daar ook al zuurstofondersteuning bij door een zuurstofmasker of een slangetje in de neus. Maar als dat niet meer voldoende is en het lichaam nog meer ondersteund en bewaakt moet worden, dan is een IC-opname nodig.
Ja. En waarom speciaal de IC? Waarom kan het niet op een andere afdeling, op een andere afdeling? Waarom kan
Omdat de beademingsapparatuur waar mensen dan aangelegd worden speciale professionele zorg nodig heeft en bewaking die alleen op een intensive care afdeling gegeven kan worden. En in de huidige situatie zijn allerlei afdelingen als uitslaapkamers die normaal voor operaties gebruikt worden, waar ook dergelijke apparatuur staat, nu in gereedheid gebracht om extra IC-omgeving te creëren. Zodat deze mensen met hun ademhaling ondersteund kunnen worden en zodat er bewaking mogelijk is van allerlei maten als zuurstofgehalte in het bloed, als ademhalingsfrequentie, als bloeddruk. Dus deze patiënten worden constant in de gaten gehouden op al hun waardes.
Is dat waarom het personeel op de IC zeg maar ook zo moeilijk te vinden is? En dat er nu een tekort is aan IC-personeel? Het heeft echt een extra skill nodig. Dan kan je niet gewoon iemand die een verpleegopleiding heeft gehad neerzetten.
Nee, na je basisopleiding als verpleegkundige heb je onder andere voor de intensive care, maar ook voor een spoedeisende hulp of voor een ambulanceopleiding, allemaal beroepen die nu vooraan in die acute keten als eerste in aanraking komen met patiënten met acute problemen en nu in dit geval veelal door corona. Die opleiding die duurt minimaal 1,5 jaar extra bovenop je normale verpleegkundige opleiding. Dus daarom zijn ze inderdaad lastig te vinden. Dat is niet in een paar dagen bij te scholen wat daar normaal in die vervolgopleiding zit.
Ja, want ik las dat er bepaalde ziekenhuizen zijn die nu wel een spoedcursus doen voor mensen die ze uitpikken, zeg maar, die sneller in aanmerking komen.
Ja, dat zijn mensen die normaal gesproken al bijvoorbeeld op een operatieafdeling werken, of op een medium care afdeling werken, of op een cardiologische afdeling werken, waar ze wel al gewend zijn om mensen continu te bewaken en waar ze op een aantal onderdelen, ook met specifieke apparatuur, nog een bijscholing hebben. Maar dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld in hun loopbaan ervoor hebben gekozen om een ander traject te doen, maar die wel een IC-opleiding als achtergrond hebben, die nu weer in relatief korte tijd met bij- en nascholing hun kennis upgraden of up-to-date maken.
Of up-to-date maken, precies. Ja, ja, maar net wat je zegt, het is niet iets wat je, waar iedereen voor in aanmerking komt. Dus dat is duidelijk. OK-personeel bijvoorbeeld. Want ja, de OK heeft natuurlijk ook een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Ik denk aan niet alleen maar de steriel zijn, de hygiëne, maar ook het in de gaten houden van allerlei apparatuur. Als iemand op de operatietafel ligt. Zijn dat de mensen die het makkelijkst kan omscholen misschien?
Nou, dat zijn wel mensen die bijvoorbeeld de anesthesiemedewerkers. Dat zijn wel mensen die in de eerste kring wordt gekeken of dat die inderdaad ondersteuning kunnen gaan bieden.
Ja, ik heb Joop aan de lijn. Ogenblik. Joop, goedemorgen.
Goedemorgen. Kijk, als je bij bewustzijn bent, vecht je lichaam dan harder, want wat is nou precies het voordeel van mensen in coma te laten op de IC? En als je dus bij bewustzijn bent, dan heb je ook de kans om eens flink te hoesten. Zodat je de boel, de rommel, zeg maar, eruit kan tuffen.
Ik ben geen. Gelukkig hebben we Lilian aan de lijn. Lilian?
Ik begreep dat de tweede half uur er ook een intensiviste.
Ja, die kan het misschien beter uitleggen. Ja.
Die kan misschien deze vraag beter beantwoorden. Maar het in slaap brengen van mensen geeft ook op een andere manier rust aan het lijf, zodat dat beter aan het herstel kan werken. En het slijm waar deze meneer het over heeft, daarvoor zijn allerlei uitzuigapparatuur mogelijk om daarmee te ontlasten. Dus dat is ook een van de bewakingsdingen waardoor IC-personeel de patiënten die daar liggen heel goed in de gaten houdt.
Ja, zij ongetwijfeld heel veel contact hebben nu met IC-artsen en verpleegkundigen. Hoe ervaren zij deze tijd? Ik kan me voorstellen dat het risico groot is dat ze zich helemaal stuk werken. Hoe voorkomen ze dat eigenlijk?
Ja, in alle instellingen is daar oog voor en hebben ze heel groot netwerk opgezet om elkaar goed te ondersteunen, maar krijgen daar ook bij ondersteuning van psychosociale diensten, psychologen, geestelijk verzorgers, om inderdaad te zorgen dat ze goed op zichzelf letten en op elkaar letten, waardoor ze dit lang vol kunnen houden en ook zelf goed voor zichzelf zorgen. Wat daarbij belangrijk is, is dat de zorg op de IC juist door de beperkingen in bezoek, waarbij familie niet of nauwelijks bij hun naasten op bezoek kan komen, dat daar de impact extra groot is, ook voor de professionals. Normaal gesproken, als iemand ziek is of er is iets ernstigs aan de hand, dan wil je juist dat je familie dichtbij is. En in deze situatie is dat heel erg lastig. Dus er zijn allerlei systemen opgezet om juist voor de zorgverleners te zorgen dat die impact, die heel groot is, dat daar ook ondersteuning voor komt. En dat ze dit ook met elkaar lang vol kunnen houden.
Want ik neem aan dat je ook bijvoorbeeld dingen rekening mee moet houden als traumatische ervaringen van het IC-personeel. Ik bedoel, die moeten gewoon ook psychisch begeleid worden, neem ik aan.
Zeker. Zijn deze professionals wel gewend om met heel ernstig zieke mensen om te gaan. Ook buiten de coronatijd. Maar dit is wel heel veel, heel heftig. En zeker omdat je normaal gesproken, je zit nu helemaal ingepakt in beschermende kleding. Mensen aanraken, een arm om iemand heen leggen. Dat zijn allemaal dingen die nu niet meer mogelijk zijn. En dat maakt het dubbel lastig in deze situatie. De afstand met familie, het contact onderhouden met familie, omdat ze dat niet rechtstreeks zelf met hun patiënt kunnen doen. En de enorme werkdruk die je dagelijks hoort en ziet.
Ja, Iemand vraagt me hier, hi Jurgen, we hebben nu 99% minder files, dus neem ik aan ook minder ernstige ongelukken. Dat vermindert de druk op een IC, lijkt me. Klopt dat? En hoeveel scheelt het?
Ja, cijfers
Heb je niet? Ja. Okay.
Cijfers heb ik niet paraat. Normaal gesproken, in een normaal jaar komen er 80.000 patiënten op een IC terecht. Nu worden geplande operaties zoveel mogelijk uitgesteld. Er zijn inderdaad minder ongelukken. Maar evengoed zijn er mensen met levensbedreigende aandoeningen die op dit moment ook IC-zorg nodig hebben. Mensen kunnen evengoed een hartinfarct krijgen, los van corona. Waarbij ze na een reanimatie IC-behoeftig zijn. Dus ja, het neemt af, maar er moet evengoed capaciteit overblijven voor deze groep mensen die ook IC-zorg nodig heeft. En ook voor deze mensen geldt dat doordat er corona op de afdeling is, bezoektijden zijn gereduceerd of niet mogelijk of korter mogelijk, waardoor ook zij een nog grotere impact van een IC-opname krijgen dan normaal gesproken het geval is.
Ja, en hoe is het gevoel nu onder IC-arts en verpleegkundigen? Zwaar maar te doen of, het is echt niet te doen. Wat krijg je van het veld terug?
Ja, ze werken allemaal keihard. Ze zijn heel blij met de blijken van waardering die ze van alle kanten krijgen. Ze hebben een gevoel van saamhorigheid. Maar ze weten ook dat dit een kwestie is van nog lang volhouden. Dus ja, wat u net vroeg over goed op elkaar letten, dat is wel heel belangrijk.
Ja, je bent voorzitter van de stichting Family and Patient-Centered Intensive Care, de FCIC. Jullie streven om de impact van een IC-opname te beperken. Houden zoveel mensen daar blijvende schade over aan de IC-opname?
Ja, na een IC-opname of ten gevolge van een IC-opname kan je allerlei klachten overhouden. Op zowel lichamelijk gebied, op psychisch gebied als op cognitief gebied. En bij lichamelijke klachten moet je dan denken aan vermoeidheid, spierzwakte. Dat is blijvend. En bij cognitieve problemen moet je dan denken aan moeite hebben met het veel prikkels die op je afkomen, concentratieproblemen, geheugenproblemen. En bij de psychische angst, depressie. En ongeveer 50% van de mensen die een IC-opname doormaakt heeft enige mate van deze klachten. Deze klachten zijn ten gevolge van het liggen op de IC en bovenop de ziekte last waarmee je op de IC kwam. Dus het is en-en. En ook familie van mensen die op een IC opgenomen worden, kunnen PICS, post-intensive care, familieklachten ontwikkelen. En dan moet je echt denken aan angst, depressie, posttraumatisch stresssyndroom. En dat laatste komt bij de normale IC-populatie in ongeveer 20% van de gevallen voor. Dus wij maken ons als stichting samen met de professionals in het veld ook wel zorgen om de grote groep patiënten die dadelijk van de IC af gaat komen. Maar ook om hun familie die nu op grote afstand zorgen heeft om hun naaste die op de IC is opgenomen. Dus wij zijn, de stichting is een samenwerkingsverband tussen patiënten, ex-IC-patiënten en hun naasten, tussen IC-professionals en onderzoekers die uit de wetenschap allerlei nieuwe inzichten willen toevoegen. En samen proberen wij die impact te verkleinen. En dat deden we al en dat doen we nog steeds voor alle 80.000 patiënten die jaarlijks op een IC komen. Maar nu is daar een specifieke coronagroep bijgekomen. Waarbij je verwacht dat deze groep intensieve nazorg nodig gaat hebben. En ook die post-intensive care klachten gaat ontwikkelen. Dus wij zijn met elkaar al aan het kijken hoe wij die nazorg goed kunnen voorbereiden. Dat er ook in revalidatieinstellingen oog komt voor niet alleen het lichamelijk herstel ten gevolge van corona, maar ook om de andere klachten en de beleving van zo'n IC-opname goed te kunnen begeleiden.
Ja. Lilian, er komt even een jingle aan.
Ja.
Je luistert naar Ask Me Anything en vandaag mag je alles vragen over het reilen en zeilen op de intensive care en wat er ook allemaal gebeurt op alle COVID-19 afdelingen van ziekenhuizen. Ik leg je vragen voor aan Lilian Vloet, ze is lector acute intensieve zorg en voorzitter van de FCIC, een stichting die ernaar streeft om de impact van de IC-opname te beperken. En het komend half uur heb ik ook bij me Maaike Vries en Marie-Louise Kooi. Ze werken in het Sint-Antonie ziekenhuis in Nieuwegein op de COVID-19 afdeling. Ze zijn op Instagram te volgen onder de naam Breathtaking Nurses. Wil je reageren? Dat kan via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me whatsappen, het nummer staat op bnr.nl. Maar je mag ook gewoon bellen naar de studio. 020-468-4x0. 020-468-4x0. En dan stel je vraag live in de uitzending. Maaike en Marie-Louise, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, ja, fijn dat jullie erbij zijn. Maaike, je bent verpleegkundige. Marie-Louise, jij bent een verpleegkundig teamhoofd. Jullie hebben in deze tijd nog tijd om te Instagrammen. Wat zijn de reacties die jullie krijgen?
Tijd tijdens het werk moeten we er wel voor maken. Maar hiervoor doen we dat graag. We krijgen superveel positieve reacties hierop. En dat geeft ons ook echt wel de energie om ermee door te gaan en ook om een stukje vrije tijd op te geven, zeg maar. Dus het is echt heel leuk hoeveel reacties we erop krijgen. En ja, zeker. Het is gewoon, hadden we ook zelf ook niet verwacht.
Nee, ik vind het waanzinnig. Want ja, mensen willen namelijk ook gewoon weten wat er gebeurt in de ziekenhuizen. Jullie zijn nog niet op de IC, maar jullie zijn jullie zijn eigenlijk net voor de IC zitten jullie, toch? Heb ik het goed begrepen?
Ja, klopt. We zijn eigenlijk de afdeling voor de IC, dus een reguliere verpleegafdeling. En wij zien de patiënten die eigenlijk, normaal gesproken komen ze gewoon eerst bij ons en als ze dan verslechteren gaan ze naar de IC toe. Ja.
Oké. En wanneer vindt dat punt plaats van wie wel naar de IC of niet naar de IC gaat? Om even ideeën te geven, want er zijn ook mensen die niet op de IC terechtkomen. Die blijven gewoon bij jullie totdat ze zeg maar beter zijn om naar huis te gaan. Maar wanneer komt het punt van IC-opname?
Mensen hebben zelf de keus of ze naar de IC willen of niet. Daar denken ze ook wel goed over na, want vaak als mensen al wat onderliggend lijden hebben, dan is het een vraag of ze goed van de IC afkomen. En corona speelt natuurlijk nu heel erg, dus iedereen heeft er ook al wel een beetje over nagedacht. Maar het is inderdaad op het moment dat iemand veel slechter gaat en daarbij bijvoorbeeld heel veel zuurstof nodig heeft, is het wel de vraag van gaat die patiënt naar de IC? Wil die dat nog? Kijk, als het allemaal is vastgelegd, dan is het voor ons ook makkelijker om de IC-artsen erbij te halen, zeg maar, om mee te kijken. Maar goed, als mensen dat niet meer willen, dan blijven ze inderdaad bij ons. En dan gaan we er alles aan proberen te doen om die mensen beter te maken. Daar zijn we natuurlijk sowieso mee bezig. Ja. Maar om ze comfortabel te maken. Hè, en dan hopen dat het nog de goede kant op gaat. Ja.
Ja, maar er zijn ook mensen waarvan je gewoon weet van dat komt niet meer goed, neem ik aan.
Ja, daar heb je wel enige inzicht in, inderdaad, ja.
Ja, en wie maakt die keuze dan als ze dan wel of niet naar de IC gaan? Laat je dat toch aan hun over of moet er dan de intensivist bepalen van jongens, sorry, maar het heeft geen zin om deze mevrouw of meneer dan nog naar de IC te brengen?
Die keuze maken we eigenlijk altijd samen met de patiënt. Omdat de patiënt ook gewoon eigen stem hierin heeft. En de arts die kan er wel een adviserend zijn. En die kan wel stellen van, wat voor kwaliteit van leven heb je nog na de IC-opname? Hè? Daar wordt ook vooral naar gekeken. Dus niet alleen de IC-opname zelf, maar ook die tijd erna. Is het nog kwaliteit van leven als die patiënten eventueel weer van de IC afkomen? En hoe komen ze er dan vanaf?
Ja, precies. Adriaan en Johannes, goedemorgen.
Hey Jurgen, goedemorgen. Ik ben ook vaak op een IC geweest omdat ik veel motorvrienden heb gehad die daar hebben gelegen. En ik heb altijd gemerkt als je daarbij was, hadden hun heel veel sterkte van je. Nou is mijn hypothese, stel dat mijn partner corona heeft, die is besmet. Ik ben besmet, zij komt op de IC te leggen. En wie houdt mij dan tegen, omdat ik ook al besmet ben met corona, om op de IC te zitten? Dan kan je zeggen van ja, goed, oké, je bent besmet, je moet thuis blijven, je mag niet komen. Maar ik wil graag bij mijn partner zijn op dat moment.
Lilian?
Ja, de ziekenhuizen maken zelf daar een afweging in. Niet Elk ziekenhuis heeft de mogelijkheid om patiënten op een eenpersoonskamer te verplegen met een sluis met allerlei hygiënische voorzorgsmaatregelen. Dus het is niet alleen de patiënt en de partner waar het in dit geval om gaat, maar ook de alle andere patiënten die op een afdeling liggen, die je moet beschermen tegen de mogelijke overdracht van het coronavirus. Dus daar worden andere mogelijkheden gezocht om toch het contact tussen patiënt en partner mogelijk te maken. Door bijvoorbeeld beeldbellen of andere contactmogelijkheden. Maar de bezoektijden en de afspraken daarover die verschillen per instelling. En als mensen wel de kans krijgen om op bezoek te komen, gaat dat onder hele strikte afspraken met beschermende kleding, met hoe de route naar die kamer is, hoe lang dat kan duren. Allerlei randvoorwaarden die daarbij mogelijk zijn om ook de andere patiënten op die afdeling en het personeel te beschermen en de verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te dammen.
Ja, Marie-Louise, maken jullie dit soort dingen mee? Mensen die zeggen van ja, sorry, ik ben ook besmet, dus ik wil gewoon bij mijn partner zijn.
Ja, zeker. Dat maken we ook mee. En daar moeten we gewoon een goede afweging maken van waarvoor komt diegene? En we hebben wel uitzonderingen op de regel, hoor. Er zijn een aantal specifieke regels en patiënten waar wel familie bij mag komen. Maar dat wordt altijd in afstemming gedaan met de zorgprofessionals, met de artsen en met de familie dus. Ja.
Ja, iemand vraagt hier een pijnlijke vraag via de mail. Ouderen met het coronavirus besmet die niet op de IC willen liggen of er geweigerd worden, moeten een langzame verstikkingsdood sterven? Hoe gaat het precies? En de onderliggende vraag is: is het al zover dat jullie moeten nadenken over wie je wel toelaat op de IC en wie niet? Maaike?
Of het al zover is bij ons, durf ik helemaal niet helemaal te zeggen. Volgens mij nog niet. Ik ben heel even de eerste vraag kwijt.
De vraag is van ouderen die het coronavirus besmet zijn, die niet op de IC willen liggen of er geweigerd worden, moeten die een langzame verstikkingsdood sterven?
Nee, zeker niet. Het is, we kijken altijd met de arts naar wat de mogelijkheden zijn. En er zijn genoeg middelen die we kunnen inzetten om ervoor te zorgen dat iemand comfortabel is. Dus nee, mensen gaan zeker niet langzaam stikken. Dat willen wij ook niet en dat willen wij ook niet zien, zeg maar. Dus daar hebben we middelen voor om in te zetten. Het is geen langzame verstikkingsdood, zeker niet.
Nee, oké, gelukkig. Wahid, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen, met Wahid. Ik heb een ervaring van IC, toen ik moest bij zijn. Maar mijn dochter was ernstig ziek, anderhalf jaar geleden, met eerste vleesontsteking. Een meid van 25 jaar. En volgens mij IC had toen de tijd ook drie levels, drie verschillende. Is C1, C2 en C3. En dan was het ernstig, zij kon niet ademhalen. En al die apparaten heb ik gezien. En de slijm moest allemaal gezuigd. En dat was professioneel, zoveel tijd nodig. Zij was 20 dagen in coma gelegen, of kunstmatig. Mm-hmm. Maar daarna, toen zij was wakker, was het hele traject van revalidatie. En zij kon als een kleine kind opnieuw moeten leren om te lopen, om te zuigen en al die dingen. Maar is het ook nou een geval bij corona?
Lilian, de revalidatie van zijn dochter heeft heel lang geduurd. Mm-hmm. Ze heeft 20 dagen in een kunstmatige coma gelegen. Nu is het zo dat mensen met corona gemiddeld 3 weken of 4 weken zelf liggen, heb ik begrepen. Is het direct hetzelfde qua revalidatie? Of kan je per geval niet vergelijken bijna?
Nou ja, we weten de lange termijn gevolgen van corona weten we nog heel weinig van. Maar we weten, of we verwachten wel dat ten gevolge van het liggen op de intensive care en zo'n lange tijd in een coma, dat er een heel intensief revalidatietraject nodig is. Daar zijn wij samen met de beroepsverenigingen van revalidatieartsen, van fysiotherapeuten, van intensive care artsen bezig om een richtlijn te maken, revalidatie na corona, om ook de huisartsen, de revalidatiecentra daarop al voor te bereiden. Dus wij vermoeden wel dat daar een lang revalidatietraject nodig is. En dan niet alleen voor de lichamelijke herstel, maar juist ook voor de verwerking, de cognitieve problemen en de mogelijke angst- en stressgevolgen die ik noemde. Ja. Dus er zal een lange revalidatie nodig zijn. En wat daar specifiek corona is en wat daar specifiek IC-gerelateerd is, dat valt nog te bezien. Maar die voorbereidingen zijn in volle gang.
Dat zou de toekomst moeten uitwijzen.
Ja.
Lilian Vloed, ik wil je hartelijk bedanken dat je het eerste half uur bij me was. Lilian Vloed, lector acute intensieve zorg en voorzitter van de FCIC, een stichting die ernaar streeft om de impact van de IC-opname te beperken. Ik praat zo meteen verder met Maaike en Marie-Louise. En dan ga ik ook nog even naar een intensivist. Het is David van Westerlo. Hij werkt bij het Leids Universitair Medisch Centrum. En er zijn er heel wat vragen die ik nog hem moet voorleggen die hier in het WhatsApp zijn die ik nog niet kon stellen. Heb jij dus vragen? Laat het ons even weten via Twitter, het BNR, via Facebook. Of je mag even bellen 020-468-4x0. 020-468-4x0. Tot ziens.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Je luistert naar het Social Radio-programma van Nederland. Vandaag mag je alles vragen over de intensive care. Heb je een vraag? Stel hem via Twitter, het BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel even naar de studio 020-468-4x0. 020-468-4x0. En stel je vraag dan live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, verpleegkundige Maaike Vriens en Marie-Louise Kooi. Ze werken in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en zijn op Instagram te volgen onder de naam Breathtaking Nurses. Ik praat met Lilian Vloed, lector acute intensieve zorg en voorzitter van de stichting Family and Patient-Centered Intensive Care. Lilian, sorry dat ik dat afscheid van je nam. Ik was even van me apropos, maar ik ben blij dat je nog een half uur bij me bent.
Ik ben er nog.
Ja, en het komend half uur praat ik ook met David. Is het David of David?
David.
David van Westerlo, intensivist bij het Leids Universitair Medisch Centrum. David, fijn dat je er ook bij kan zijn. Knots, gekke tijden nu, zware tijden. Hoe hou jij jezelf staande?
Het is best druk. Ja, het geeft natuurlijk ook wel energie, alles wat er gaande is en hoe we bezig zijn. Maar het is voor iedereen wel een zware tijd, dat moet ik wel zeggen.
Ja, hoe verschilt het de dagelijkse IC, zeg maar, het verschil met hoe het nu eigenlijk aan toe gaat? Want ja, we horen steeds van overbelasting, er komen steeds meer mensen bij. Hoe verschilt dat? Kan je het verschil aangeven in intensiteit misschien, of hoe heftig het is?
Ja, er zijn natuurlijk een hele hoop verschillen. Normaliter hebben we veel minder patiënten dan we nu hebben. Hè. Alle IC-afdelingen zijn enorm aan het opschalen. Normaliter hebben wij 22 beademde bedden en nu gaan we zo langzamerhand omhoog naar straks misschien wel 60 beademde bedden. Dus de druk van patiënten neemt heel erg toe. En een ander belangrijk verschil is dat het natuurlijk het merendeel van de patiënten zijn COVID-patiënten. Dus die zijn allemaal in isolatie, dus je moet in de pakken en al die dingen. Dus wat we de laatste weken heel erg gedaan hebben is enorm veel organiseren en de hele manier van werken omgooien. De verhouding tussen patiënten en verpleegkundigen is natuurlijk ook enorm toegenomen. Dus verpleegkundigen doen veel meer patiënten dan ze normaal deden. Dus ja, er zijn heel veel verschillen.
Ja, ik heb gelukkig ook twee verpleegkundigen aan de lijn, Maaike en Marie-Louise. Net in het, toen jullie er nog niet bij waren, sprak ik met Lilian Vloed, lector acute intensieve zorg. En die zei, wat vooral nu het verschil maakt, is dat je het persoonlijk contact eigenlijk mist. Als intensivist of als verpleger op de intensive care. Omdat jij, je bent helemaal ingepakt natuurlijk in die beschermende pakken. Je hebt zoveel mensen, dus ja, de persoonlijke touch. En hoe belangrijk is die eigenlijk op een IC?
Ja, natuurlijk hartstikke belangrijk. Dus het is voor de mensen natuurlijk afschuwelijk. Ten eerste zien ze ons continu in die pakken voor zich. Dat moet toch hartstikke beangstigend zijn. Ja. En ten tweede heb je natuurlijk ook het probleem dat de familie niet goed op bezoek kan komen. Dus je hebt ook de steun die je van de familie hebt, is ook veel ingewikkelder. Dat is wel een onderdeel van het vak wat normaal, van de zorg eigenlijk, die normaal heel erg belangrijk is, die nu veel moeilijker is in te vullen.
Ja, Maaike, hoe ervaren jullie dat natuurlijk? Want ja, zijn jullie ook helemaal ingepakt als jullie bezig zijn op jullie afdeling?
Ja, zeker. Wij staan ook de hele dag in isolatie. Dus alle beschermende materialen aan. En bij ons mag er inderdaad ook geen bezoek komen. En ja, je merkt ook wel aan patiënten dat ze zich soms wat vervelen. Omdat ze het enige wat ze hebben is hun telefoon en een televisie, zeg maar. Ja, en je bent veel aan het bellen met de familie om ze toch op de hoogte te houden van hoe het gaat.
Ja, want jij moet toch wel iedereen op de familie wil natuurlijk weten. Die mag er niet bij zijn. Dus je bent constant bezig. Marie-Louise, hoe hou je dat menselijke aspect nog erin?
Nou ja, wij staan wel. We hebben een stuk meer verpleegkundigen op de afdeling neergezet. Zodat we wel niet alleen de normale zorg leveren. Maar ook gewoon proberen gesprekken te voeren met patiënten. Juist omdat ze nu geen familie kunnen spreken. Is dan gewoon een gesprek met verpleegkundigen ontzettend waardevol. Dus daar proberen we wel gewoon tijd voor vrij te maken als verpleegkundigen. En eventueel mensen van andere afdelingen die komen hier, bijvoorbeeld van de geestelijke verzorging, en die kunnen nu ook gewoon bij de patiënten mogen komen, om ook gewoon het menselijke stuk en om ze ook gewoon een normaal gesprek te laten voeren in plaats van alleen maar de focus te hebben op het ziek zijn.
Ja, even een paar bellers aan het woord laten. Goedemorgen, ik heb geen naam erbij, maar het is iemand die een vraag wil stellen over zelfmedicatie. Goedemorgen.
Goedemorgen, spreek met Jurgen.
Ja.
Ja, u spreekt met mevrouw Irene.
Ja, mevrouw Irene, wat is uw vraag?
Ja. Nou, ik 3 weken geleden was ik in aanraking gekomen met een coronapatiënt. En ja, ik natuurlijk maak ik me ongerust en bang. Maar nu zijn het 3 weken geleden. Ik heb geen klachten voor zover, hopen van niet. Maar kan het zijn dat het dan zich nog op kan steken, die coronavirus?
Dat moet ik. Ja, ik denk dat David dat het beste kan beantwoorden. Ja, maar je bent wel.
Ja, daar kan ik wel wat over zeggen.
Ja,
ja,
toch? Precies.
Ja, incubatietijd is meestal. De gedachte is dat het ongeveer 2 weken is. Dus als je in 2 weken geen klachten hebt gekregen, is het erg onwaarschijnlijk dat je nog corona gaat ontwikkelen. Aan de andere kant kunnen mensen soms ook hele milde klachten hebben of zelfs symptoomloos het hebben gekregen. Maar nu 3 weken geleden is het de kans dat je het alsnog gaat krijgen. Van deze contacten die je nu beschrijft, is eigenlijk afwezig.
Afwezig, oké, goed zo. Meneer Schepers, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb de volgende vraag. Stel, ik kom in het ziekenhuis te liggen met corona. En ik wil niet aan de IC. Kan ik dan daar alsnog aan euthanasie vragen?
Ja, wie neemt die bepaling? Wie bepaalt het, David, wanneer je wel of geen euthanasie kan aanvragen?
Nou, we moeten even opletten dat we niet 2 dingen door elkaar halen. Je hebt dus als de vragensteller niet naar de IC wil, dat is natuurlijk prima. Niemand moet naar de IC gaan die dat niet wil, dus dat is geen enkel probleem. Euthanasie is natuurlijk een heel ander traject waarbij je een aantal keren dat moet aangeven, gesprekken moet voeren, verklaringen moet ondertekenen, nog een keer een onafhankelijke arts moet gaan kijken. Dat speelt eigenlijk niet in de ziekenhuizen zo'n rol in acute situaties. Maar het lijkt me heel verstandig dat als meneer niet naar de IC wil, dat hij dat goed aangeeft op het moment dat, stel dat hij zou moeten worden opgenomen, laten we hopen van niet natuurlijk.
Ja, precies. Iemand vraagt hier, Jurgen, vraag. Er zijn jaarlijks gemiddeld, en die vraag moet ik aan Lilian voorleggen, gemiddeld 80.000 IC-opnames. Deel je dit door 52, dan heb je per week 1538. Dit door 12, dan kom je per maand. Hij heeft de hele berekening gemaakt. Dus de 80.000 normale opnames gaan dit jaar niet door. Komen nu alleen nog corona-opnames daar te zitten. Ja, het is een hele lange berekening, maar ik kan me wel voorstellen, de cijfers zijn natuurlijk heel raar als je het zo berekent, dat je dan op 1538 per week komt, als je 80.000 per jaar hebt. En we hebben er maar 1500 bedden, in principe, ja. Lilian.
Bij die 80.000 per jaar zitten ook de mensen die mogelijk maar 1 of 2 dagen na een zware operatie op de intensive care komen. En de mensen die nu met het COVID-19... virus op de IC komen, liggen daar langdurig aan de beademing. Dus dat is een hele andere traject wat deze patiënten doormaken. En ik denk dat David daar misschien ook nog wel iets over kan zeggen. Maar dit is een totaal wat we normaal gesproken op de IC zien per jaar. En nu hebben we een hele specifieke populatie met allemaal bijna beademingsbehoeften.
Ja, hoe lang blijven de mensen gemiddeld? David, je kan eerst aanvullen hoor. Veel meer eerst aan, David.
Nee, ik wou even zeggen van. Het is natuurlijk een hele lastige spagaat waar we in zitten. Aan de ene kant willen we natuurlijk alle coronapatiënten zo goed mogelijk helpen. Aan de andere kant willen we ook patiënten die andere dingen hebben ook helpen. En voorlopig lukt het nog.
Juist.
Dat we genoeg bedden kunnen maken om ook de gewone zorg wel in afgeschaalde vorm maar door te laten gaan. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Mensen die een andere ziekte hebben die niks met corona te maken heeft, moeten ook geholpen worden. Maar het is inderdaad waar, zoals Lilian zegt, dat op het moment dat je al die korte opnames een tijdje niet doet, ja, dan creëer je natuurlijk heel veel capaciteit. Nou, daar kunnen we de tijd mee doorgaan, maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel wringen en kraken en piepen.
Ik kreeg een vraagje binnen van Maaike en van Marie-Louise. Die zeggen, ja, je was verpleegkundige voor het coronatijdperk. Als je kijkt hoe het leven nu veranderd is, vind je je werk nog wel leuk? Ik begin bij Marie-Louise.
Vind ik het werk nog leuk. Ja, er komen ook wel heel veel meer zorgen bij voor mij. Maar ik vind het werk wel heel uitdagend, omdat je... Je staat voor personele uitdagingen, maar ook om het team gewoon... Ja, positief te houden. Dus dat, daar ligt voor mij de uitdaging en dat maakt het leuk. Maar we zien ook hele dingen die ons heel erg raken. En dat zijn de zwaardere dingen. En dat noem ik ook niet leuk. Dat maakt het ook wel vermoeiend en ingewikkeld.
Ja, ervaar je dat ook zo, Maaike?
Ja, zeker. En kijk, wat we nu meemaken hebben we allemaal nog nooit meegemaakt. Dus het is ook heel erg zoeken naar hoe we dit het beste kunnen doen. Maar het houdt het zeker interessant. En ja, je staat wel elke dag aan, zeg maar. Omdat ja, elke dag is weer anders. En je komt elke dag weer achter dingen die je misschien anders kan doen. En ja, qua patiënten is het ook elke dag anders. Dus het is zeker nog wel leuk op een manier hoe het leuk kan zijn. Maar vooral heel interessant.
Ja, even kijken, ja. Vraag van Klaas Dirk, en dat is een vraag die ik aan David ga richten. Geachte Merijmen, ik lees op de nieuwsite dat 80% van de IC-gevallen overgewicht heeft en vroeg mij ook af of er bekend is hoeveel procent er gerookt of, rookt of gerookt heeft van de IC-gevallen. Groet, Klaas Dirk.
Ja, dat is een goede vraag, die heb ik al vaker... Ja, het is wel zo dat uit de grote Chinese en Italiaanse studies en ook uit de ervaringen die we nu hier hebben, dat het lijkt alsof mensen met overgewicht inderdaad meer risico hebben om op de IC terecht te komen. En data over roken of gerookt hebben, die heb ik nog niet gezien. De eerste data die ik daarover heb gezien, leek dat eigenlijk wel mee te vallen. Maar echt goede data daarvan, die moeten nog komen. Dus dat weet je niet. We weten dat het mensen, leeftijd is risicofactor, overgewicht is risicofactor en hart- en vaatziekten en diabetes zijn risicofactoren voor IC-opname.
Ja. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Allereerst een hart onder de riem van alle personeel IC en ook daarvoor. Dus het mag best nog wel een keer gezegd worden. Inhoudelijke vraag is, ik hoor dat longblaasjes soms te maken hebben met corona. Het percentage daarvan, dat zal wel blijvend zijn, hè? Dat was het.
Ja, wat is de schade? Is daar al wat bekend voor de schade na de IC, Lilian?
Nou, ik denk dat dit een medisch inhoudelijke vraag is die beter past bij David.
Bij David, oké. Okay.
Ja.
Ja, die... Nee, David? Nou, weten... Kijk, het gekke is, we kennen deze ziekte nog niet zo lang. Hè? Dus we weten eigenlijk ook de lange termijn uitkomsten niet. Als je kijkt naar mensen die lang op de IC hebben gelegen met een andere luchtweginfectie, een ander virus, bijvoorbeeld gewoon influenza, weten we dat lang kan duren. En dat er uiteindelijk toch wel heel vaak heel veel herstel kan zijn. En soms ook blijvende schade kan zijn aan de longen. En de eerste gegevens uit China lijkt daar ook een subpopulatie van IC-patiënten te bestaan die moeilijk van de beademing af te krijgen is. Dus dat verwacht ik hier eigenlijk ook wel. Dat het merendeel van de patiënten die herstellen, dat die wel na een hele lange revalidatie, maar daar hebben jullie het eerder ook over gehad, dat die zullen herstellen, maar een klein deel ook niet. Ja.
Ja. Timo, goedemorgen. Oh, sorry, Timo, ook een blikje. Timo, voordat je vraag gaat stellen, ga ik eerst even een jingle laten horen. En die klinkt zo. Juist, want je luistert nog steeds naar Ask Me Anything en je hebt nog een kwartier om je vragen te stellen. Ik praat erover met Lilian Voet, lector acute intensieve zorg en voorzitter van de stichting Family and Patient Centered Intensive Care. En ik praat met David van Westerlo, intensivist bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik heb ook Maaike Vriends en Marie-Louise Kooi aan de lijn. Kunnen jullie nog een kwartiertje blijven, dames?
Nee, we moeten eigenlijk wel gaan afronden, want we moeten de zorg weer in.
Nou, dan wil ik jullie bedanken dat jullie erbij waren. En ik wil nog even hier namens iemand hier die had geschreven, en dat is ook namens mij zeggen, heel veel respect voor het werk wat jullie doen. Onze complimenten voor iedereen in de zorg. De dagelijke risico's die jullie nemen om iemand anders te helpen, dat kan alleen maar met een goed hart, oprecht onze waardering hiervoor. Dat kwam van Adrian.
Dankjewel.
En dat komt ook van mij. Dames, blijf
veilig. Super lief, dankjewel.
Safe, en Ja, oké. Okay. Bedankt. Dus je kan al die vragen stellen over de intensive care. Maar ik ga eerst even naar Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, goedemorgen. Het gaat een beetje alle kanten uit.
Nee, maar ik ben inmiddels heel wat gewend, Jurgen.
Ja, toch? Ja,
ja, precies. Het komt altijd goed.
Zeg maar, waarover ga jij het hebben vandaag?
Nou, we gaan het hebben over de belangrijke rol die banken spelen in deze dagen, weken, maanden die wellicht nog volgen. Want de gast is de voorzitter van Chris Buijink, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En wat bekend is geworden is dat er soepeler wordt omgegaan met leningen, het aflossen daarvan, een pauze kan worden ingelast, de staat kan garant staan voor bepaalde leningen. Welke rol banken daarin spelen, dat gaan we van hem horen. Wat wel duidelijk is, is dat die banken in de vorige crisis van 2008 echt een beetje de boeman waren. En nu als het ware de helpende hand moeten toereiken. De vraag is of ze daar helemaal toe zijn uitgerust of niet. Dat gaan we bespreken. Er komen zo meteen ook, en dat is echt kakelvers, cijfers over de eerste faillissementen sinds de coronacrisis en de beperkende maatregelen. Zie je daar al de effecten van? Dat gaan we zo meteen hier horen. En Skoola, want er zijn ook altijd winnaars, hoe wrang dat ook mag klinken van deze crisis. Het thuisonderwijs, dat zit enorm in de lift. Dus dat bedrijf, dat groeit ook enorm. Of ze die groei helemaal kunnen bijbenen, dat gaan we zo meteen horen van de oprichter in BNR Zaken doen.
Nou, genoeg om naar uit te kijken. Maar tot die tijd, kom erop met al je vragen over de IC-afdelingen in de ziekenhuizen. Thomas van Zijl, vanaf 12 uur met BNR Zaken doen. Timo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, sorry Tim, ik moest eerst mijn eigen naam weer horen. Maar nu mag jij je vraag stellen.
Ik vind het ook altijd fijn als ik een naam hoor. Hey, mijn vraag is of de extra IC-capaciteit, of die in normale tijden ook voor normale zorg zou kunnen worden ingezet. Of dat die dan ongebruikt moet blijven.
Dat vind ik wel een goede vraag, Lilian. De opschaling die nu plaatsvindt, wat gaan we doen daarna? Kan je het voor de gewone zorg gebruiken of... Moet het weer worden afgebouwd? Gaat het allemaal een magazijn in?
Een deel van de ruimtes die nu ingezet worden voor extra IC-capaciteit zijn al ruimtes die normaal gesproken bijvoorbeeld als uitslaapkamer voor een operatie gebruikt worden. Dus er zit ook binnen de ziekenhuizen ruimtes die normaal gebruikt worden voor andere doeleinden, worden nu voor IC-capaciteit gebruikt. En daarnaast staan door de personele problemen van IC-verpleegkundigen die we al eerder in het begin van deze uitzending hebben genoemd, ook op veel afdelingen bedden normaal gesproken leeg. Dus die dan niet gebruikt worden. Dus dat is een deel van de opschaling zoals die nu plaatsvindt. Hoe het na deze crisis eruit ziet, ja, dat is een politieke beslissing samen met een financiële component. Dus daar durf ik geen uitspraken over te doen.
Oké, okay, mevrouw Roodnat heeft de vraag. Goedemorgen.
Ja, ik ga luisteren. Dag.
Ja, mevrouw Roodnat. Oh, die is weggegaan. Die gaat luisteren. ze had de vraag, en die is voor jou, David. Wat doet de intensivist?
Oh, dat, goeie vraag. Ja. Nou, de intensivist die kijk, de intensive care is eigenlijk alleen voor patiënten die echt superziek zijn in het ziekenhuis. Die beademd moeten worden, die nierfunctievervangende behandeling moeten hebben, die andere ondersteuning moeten hebben. Dus iedereen waarvan orgaansystemen uitvalt, die komt bij ons. En dan proberen we die orgaansystemen over te nemen en iemand in de tussentijd beter te maken. En wij zijn een beetje de regisseur daarin. Dus we hebben verstand van hoe je dat doet. En we zijn de hele dag bezig om patiënten zeg maar te ondersteunen en te behandelen, zodat ze hun ziekte kunnen doorstaan. En dus we lopen de hele dag met je langs, en die patiënten te kijken en proberen een beetje aan de knoppen te draaien, zodat ze zeg maar zo goed mogelijke kans hebben op herstel.
Ja, jullie zijn eigenlijk de ultieme procesbegeleiders.
Ja, het is echt een team, hè? Zo'n intensive care. Het is echt teamwerk. Wij zijn een beetje de regisseur van het team. En iedereen heeft zijn taakje. En met elkaar proberen we die patiënten zo goed mogelijk te behandelen.
Ja, we hadden het net erover mensen die roken, mensen die obese zijn, dat die ook in het, of de mensen, dat mensen met overgewicht misschien een iets grotere kans hebben. Wat ik dan ook zie is dat mensen, iemand zegt je mij vraagt, dikkere mensen zouden een te zware borstkas hebben, maar ze liggen op hun buik. Hoe kan dat?
Nee, goede vraag. Eigenlijk weten we nog niet zo goed hoe het komt. Het lijkt opvallend te zijn dat er overgewicht wel een grote risicofactor is. Nou, is het zeker geen wet van mede en pers. Hè? We hebben hier ook slanke mensen liggen, jonge mensen liggen. Het zijn niet alleen maar de zware oudjes, zeg maar, die hier bij ons op de IC komen. Absoluut niet. Maar er lijkt wel een risicofactor te zijn. En begrijpen dat nog niet helemaal. En je hebt inderdaad gelijk. Als je zwaarder bent, dan is het vaak moeilijker om te ademen. En als je dan op je buik gaat liggen, dan heb je er minder last van. En misschien is dat een van de redenen dat buikligging ook goed werkt bij deze patiëntencategorie. Maar we zullen nog echt begrijpen waarom het zo is, dat doen we nog niet.
Oké. Okay. Carlo Verkerk, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Het gaat naar het volgende. Er zijn natuurlijk mensen die liggen op de IC. Er zijn heel veel mensen die uiteraard die besmet zijn. Over een paar maanden, eind juli, komt mijn tweede kleindochter ter wereld. Dat gaat gebeuren via een keizersnede. Hoe veilig is het ziekenhuis? Dat maakt me ernstig zorgen om.
Ja, zou jij deze meneer gerust kunnen stellen, David?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we proberen in het ziekenhuis heel goed die patiëntenstromen te scheiden. Hè. Dus de patiënten met deze ziekte die worden allemaal geïsoleerd op bepaalde afdelingen. En de patiënten met andere dingen die geen corona hebben, die behandelen we op andere afdelingen. Dat houden we echt heel strikt gescheiden. We testen heel veel om te zorgen dat we er geen foutjes in maken. En dus ik denk dat het veilig is om in het ziekenhuis te komen. En ook ter geruststelling is het zo dat we eigenlijk nu zien dat zwangerschappen eigenlijk, dus zwangerschap aan zich is geen risicofactor voor een slecht beloop van de ziekte. En het wordt ook eigenlijk nooit overgedragen op het ongeboren kind of op het net geboren kind. Ik denk dat hopelijk helemaal goed gaat komen.
Ja, goed zo. Joop had net gebeld, die hangt nu weer, maar ik ga hem even zijn vraag even stellen. Weet je, als iemand met zijn bewustzijn sneller geneest dan iemand in coma, of is het omgekeerd?
Het is altijd goed om wakker te zijn. Dus mensen die in slaap. Je moet eigenlijk mensen zo kort mogelijk in slaap houden. We weten dat hoe langer je in slaap bent, hoe slechter de uitkomst op de IC. Dus proberen mensen, ook al liggen ze aan de beademing, toch al vrij snel wakker te maken. Nou, als mensen in het begin van de behandeling heel intensief worden beademd, dan kan het gewoon niet. En zeker niet als ze op de buik liggen, zoals je net ook al schetste. Dan zijn mensen vaak in slaap. Maar je moet niet vergeten om ze zo snel mogelijk wakker te laten worden. Dus we proberen zo kort werkend mogelijk slaapmiddelen te geven. Daar is wel een tekort van aan het ontstaan, omdat natuurlijk de hele wereld die aan het gebruiken is. Maar we proberen heel scherp op te zijn dat we ook die wat oudere, langer werkende slaapmiddelen zo kort mogelijk gebruiken.
Ja, Lilian, iemand vraagt hier, wat moet je als familie eigenlijk rekening mee houden als iemand terugkomt uit een langdurige IC-opname? Wat is het belangrijkste wat je als familie moet doen?
Nou ja, wat je merkt is dat juist omdat die patiënten vaak in slaap zijn gehouden, dat zij een hele andere ervaring hebben van die IC-opname. Misschien niet eens doorhebben hoe ziek ze zijn geweest. Dus dat er een groot verschil is in beleving. Dus het is heel goed voor je eigen verwerking en voor de verwerking van de patiënt daarna om tijdens de opname al een dagboek bij te houden. Allerlei achtergrondinformatie die ik nu vertel kun je ook op de website vinden van onze patiëntenorganisatie. www.icconnect. Daar staat allerlei achtergrondinformatie waar we het eigenlijk al het hele uur over hebben. Hoe het gaat op de IC, wat je als familie kan doen, hoe je elkaar kan ondersteunen. Maar het belangrijkste voor zowel patiënt als familie is dat er dadelijk ook een goed nazorgtraject komt. Zowel voor het lichamelijk herstel als voor het geestelijk en psychologisch herstel. En daar zijn allerlei partijen zich nu op aan het voorbereiden.
Ja, ik heb een paar vragen hier van mensen die hangen. Ik ga ze even voorlezen, omdat we nog weinig tijd hebben. Mevrouw van Kalkhoff wil bijvoorbeeld weten. 4 jaar geleden heeft ze de ziekte van Webley gehad. Heel lang antibiotica moeten slikken. Heeft zij daardoor gevolgen van of profijt? David, als je heel lang antibiotica hebt moeten drinken 4 jaar geleden.
Nee, je profijt heeft als je minder kans heeft om corona te krijgen, bedoel je? Nee, dat denk ik niet. Nee, corona is een virus, dus bacteriën en dan nu een aantal jaar geleden. Nee, dat heeft geen invloed op elkaar.
geen invloed op elkaar. Mevrouw Jannie vraagt, als ik milde klachten heb, wat voor medicatie moet je dan gebruiken? David, gewoon paracetamol, toch?
Ja, dus voor niks aangetoond dat het zin heeft. Paracetamol kan je altijd nemen, dat is goed. En dat kan ook geen kwaad. Maar andere medicatie bij milde klachten heeft geen nut. De meeste mensen krijgen gewoon milde klachten en die worden vanzelf beter.
En wat je hoort over dingen als ibuprofen, andere zeg maar pijnstillers, naproxen, noem maar op, dat die schadelijk zouden zijn, is dat al bewezen?
Nou, er is één stuk van. Ik vind het zelf nog niet zo heel erg overtuigende bewijs voor dat het echt slecht is. Het is een beetje wel één stuk over, inderdaad. En de Franse minister van Gezondheid heeft geloof ik gezegd dat je het niet moet nemen. En ook de WHO heeft er tegen geadviseerd. Ik denk dat het bewijs is niet zo heel overtuigend, hoor, dat het slecht is. Maar er is misschien ook niet echt heel veel baat voor. En paracetamol is waarschijnlijk even effectief voor de klachten die je ermee wil bestrijden. Dus daar is niks mis mee. Maar dat is nog een beetje onduidelijk of dat echt zo is.
Oké. We zijn gekomen aan het einde van het uur. Ik wil jullie bedanken dat jullie bij me waren en voor jullie antwoorden. Nogmaals, ook David, voor jou echt heel veel respect en waardering voor het werk wat je dagelijks doet. En Lilian, ook voor jou natuurlijk, die mensen daarbij staat. Want ja, jullie werk zal voorlopig niet gedaan zijn. Ik sprak vandaag met Lilian Vloed, lector acute intensieve zorg en voorzitter van de Stichting Family and Patient Centered Intensive Care. Met David van Westerlo, intensivist bij het Leids Universiteit Medisch Centrum, en verpleegkundige Maaike Vriends en Marie-Louise Kooi. Ze zijn op Instagram te volgen via Breathtaking Nurses. Echt een volgtip. Hou onze social media website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je niks te weten. Zometeen gaan we zaken doen met Thomas Verzeil. Ik ben er morgen weer, maar ga vandaag weer even intens genieten van mevrouw Rijman. Tot morgen.